kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee H. van der Belt uit Woudenberg voorgaat. De schriftlezing is uit Efeze 5. De kerkdiensten van vanavond om 6:30, dan hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Zondag 31 januari 2021, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt ook dominee Van de Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt proponent C.B. Westering uit Rotterdam voor te gaan. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We vragen u om uw gave digitaal te geven. Gegevens hierover vindt u op onze website. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang van vanmorgen is Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. De kerkenraad wenst u allen hier in de kerk en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de drie-enige God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon, Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. In Psalm 98, het eerste vers, daar staat: Zingt een nieuw gezang voor de Heere, voor de grote God die wonderen deed. Een oproep om te zingen, dat komt straks ook in de preek terug. En we luisteren nu eerst naar Psalm 98, vers 1. En thuis kunnen jullie natuurlijk heerlijk meezingen. Met gepaste eerbied luisteren naar de heilige wet van God vanuit Deuteronomium 5 en de woorden waarmee de Heer Jezus de wet heeft samengevat. En daarna zingen we van Psalm 98, van diezelfde psalm, het derde vers: Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geven de Heere dank. Psalm 98, vers 3. We laten eerst luisteren naar de woorden die de Heere tot Israël en tot ons gesproken heeft. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeld aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten, zoals u. Want u zult in gedachtenis houden dat u slaven geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan Jezus vroeg: wat is het eerste van alle geboden? Antwoordde Jezus hem: het eerste van alle geboden, dat is: hoor, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Eerst samen bidden om de opening van Gods woord en van ons hart. Getrouwe God, barmhartige Vader. We hebben het gezongen, thuis meegezongen, hier in de kerk. Laat des Heeren huis van vreugde druisen. En dan denken we met een beetje heimwee terug aan een volle kerk waar de psalmen gezongen worden. Tot uw lof en eer. En nu is het anders. Nu is het leeg in de kerk. En is het misschien ook wel lastig om thuis mee te zingen. Nou ja, als je alleen bent of samen, dan gaat dat nog wel. Maar met kinderen die onrustig zijn of met tieners, wordt er misschien ook thuis niet meer echt meegezongen. En dan wordt het stil in de kerk. Zoals het ook wel eens heel stil was in de tempel. Want daar gaat het over in deze psalm. Het huis van de Heere, waar de tempelzangers en zangeressen onder leiding van de opperzangmeester en het volk de psalmen gezongen hebben. Maar er waren ook perioden van verval, dat de tempeldeuren gesloten werden. En dat misschien gelovigen thuis met pijn in hun hart deze psalm gezongen hebben, omdat het niet meer echt in de tempel kon. Maar dan kan het ook thuis een tempel zijn. Of als we even alleen zijn, bij een wandeling in de buitenlucht en uw hemel zien, of op onze kamer, of als we uw woord overdenken, of in stilte bidden. Want er is geen tempel meer waar we naartoe moeten in Jeruzalem. Er staat alleen nog maar een muur met grote stenen als laatste overblijfsel. Maar de tempel van u is toch daar, waar uw naam verheerlijkt wordt, waar er gebeden wordt, waar u zelf aanwezig bent. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Waar liefde woont, uw liefde, onze liefde voor u en voor elkaar, als u ons die geeft. Heere, wilt u onze harten daarmee vullen. En als het dan toch stil is in de kerk, laat dan heel de schepping, alles wat adem heeft, de Heere loven. De zee bruist met haar volheid tot eer en glorie van uw naam. Want dat bent u zo waard. En dan komen we ook tot u met een gebroken hart, Heere, als het goed is. Omdat u het zo waard bent om geprezen te worden. En omdat het ons niet lukt om dat te doen. Omdat we zo vaak vol zijn van andere dingen die voorbij gaan. Omdat we ons hart niet opheffen naar u in de hemel. Omdat we afgoden hebben. Of omdat we weer gezondigd hebben tegen u in onze gedachten, met onze lippen, onze woorden, met onze daden. Heere, ons hart breekt als we aan uw heiligheid en uw heerlijkheid denken en als we zien hoe wij zijn. En toch is er het verlangen om u groot te maken en om samen te bidden. We denken ook aan onze overheid, met deze diep ingrijpende maatregelen en veel onrust onder het volk. Zelfs een avondklok waarbij je om 9 uur in je eigen huis gevangen zit. Wat raar. Ongekend. Het is nodig. Het lijkt niet anders te kunnen. Om te voorkomen dat deze epidemie helemaal uit de hand loopt. Maar we moeten het ook maar eerlijk onder ogen zien. We krijgen het niet onder de knie. We krijgen het niet onder controle. U regeert. Geef dat we ons vertrouwen dan ook op u mogen vestigen. We bidden voor het werk van de zending. We bidden ook voor deze uw gemeente dat er een goed getuigenis mag zijn. Want we leven ook in een zendingsland. En ook in Brugge zijn er zat mensen die nooit van u gehoord hebben, nou dat zal al niet, maar die er weinig van weten of weinig van willen weten. Zegen Israël, uw volk, in de branding van de eindtijd. En wilt u de beloften aan Israël vervullen. En zo zal gans Israël zalig worden als het uur aanbreekt dat ze mogen zien wie de Messias is, de zaligmaker van de wereld, de zoon van David, de koning van Israël. Zegen zo uw volk. En zegen ons met hen. Open ons hart voor uw woord. Door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing vindt u inderdaad in Efeze 5. Maar ik wil voordat we uit de Efezebrief lezen, nog een paar versen lezen uit Kolossenzen 3. Daar staat namelijk bijna hetzelfde als in de tekst uit Efeze 5. En het is mooi om die twee teksten aan elkaar te verbinden. Kolossenzen is ietsje verder dan Efeze in uw Bijbel. En dan lezen we vanaf vers 15 tot en met 17 van Kolossenzen 3. Daar staat een oproep. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Nou, het gaat vanmorgen dus om die oproep om te zingen. Vers 16, maar er staat bijna letterlijk hetzelfde in vers 19 en 20 van Efeze 5. Dat is de tekst voor de verkondiging, maar we willen ook het verband lezen. Efeze 5 vanaf vers 1. En daar schrijft apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het de heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was vroeger duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want alles wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. De boodschap van de tekst is wel duidelijk, gemeente. We zingen te weinig. Dat denk ik tenminste, ik ken jullie niet allemaal, eigenlijk helemaal niet. Maar in het algemeen gesproken denk ik dat we meer zouden moeten zingen. Het is een Bijbelse opdracht. Als we te weinig zingen, is dat in de tweede plaats schadelijk voor ons geloofsleven. En in de derde plaats is er ook wat aan te doen. Meer zingen. Nou, misschien juist in deze tijd dat we niet samen kunnen komen in de kerk. En misschien was dat wel de enige plek waar jij mee zong. Dat hoop ik dan tenminste. Misschien zing je nou helemaal niet meer. Of u. Is het juist goed om met elkaar na te denken over hoe belangrijk het is om te zingen. Dus lees nog een keer de opdracht in vers 19. En spreek onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Nou, voordat we daar in de preek verder over nadenken, luisteren we eerst naar het zingen van Psalm 33, vers 1 en 2. Psalm 33, vers 1 en 2.
Thank you.
Geliefden in de Heere Jezus Christus. De boodschap van de tekst is heel duidelijk. Het is een opdracht, zoals er zoveel opdrachten staan in hoofdstuk 5 van deze brief. Wees navolgers van God, wandel in de liefde. En er worden ook heel veel dingen genoemd die we niet meer mogen doen als we in de Heer Jezus Christus geloven. Maar niet alleen het negatieve, ook het positieve. Het komt allemaal aan de orde. En het eindigt dan met die woorden: laat je vullen door de Heilige Geest. Word vervuld met de Geest en word niet dronken van te veel alcohol. En dan nog één toevoeging, een laatste oproep om te zingen. Spreek onder elkaar. Ja, want als je zingt, dan spreek je met elkaar en tegen elkaar en onder elkaar. Dan heb je elkaar wat te vertellen met dat lied. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Het lijkt me heel duidelijk een opdracht om meer te zingen. Want we zingen te weinig. En kennelijk is dat dus belangrijk voor een christen. Het is niet een optie voor mensen die van zingen houden, maar het is een opdracht voor ons allemaal. Het is belangrijk om stem te geven aan je emoties van verdriet en zorg. Er zijn veel psalmen die daar woorden aan geven, van angst zelfs. Maar vooral de emotie van vreugde en blijdschap in de Heere en dankzegging, omdat God groot is en goed en omdat Hij het waard is. Als we niet meer zingen, dan knapt er iets van binnen in het hart. Dan is het niet goed. Dat is een symptoom van geestelijke dodigheid. Als we zingen, kunnen we andersom, terwijl we misschien neerslachtig zijn of bezorgd zijn of het niet meer zo zien zitten, of worstelen met ons eigen ongeloof. Hebt u daar ook wel eens last van? Als we dan zingen, dan kun je soms ook zo meegenomen worden in de woorden van het lied. Dat kan je ook helpen om er overheen te zien. En daarom, er is ook wat aan te doen. Heel eenvoudig, ga het voor jezelf maar na. Ik ga dat geen invulling geven voor jullie. Wat zijn nou de momenten dat je misschien wat meer zelf zou kunnen zingen? Thuis, samen zou kunnen zingen? Mee zou kunnen zingen? Met de kerkdiensten? We zingen te weinig. Dat is schadelijk voor ons geloofsleven. En er is wat aan te doen. Gemeente, eerst dacht ik, laat ik zomaar de preek een beetje indelen en uitwerken. Maar weet u, dan wordt het ook gauw misschien een beetje moralistisch, hè? Zo van, we moeten meer zingen. Nou ja, oké. En hoe gaan we dat dan doen? En daarom ben ik daar toch van afgestapt. Hoewel dat de boodschap is van de tekst, en het zou ook de boodschap van de preek kunnen zijn, zou ik jullie eigenlijk veel meer mee willen nemen. En 4 motieven willen geven. 4 keer een aansporing waarom dat dan zo belangrijk is om te zingen. Zodat we niet eindigen in een dwangmatig iets, in een moralisme. Maar dat we, als God het geeft, weer enthousiast mogen worden om te zingen tot eer van God. Nou, en die 4 redenen die wil ik uit het hoofdstuk en uit de tekst en uit het geheel van de Bijbel halen. In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat God ons zo heeft geschapen. God wil dat wij zangers zijn. God heeft ons stembanden gegeven. En de een heeft misschien meer talent dan de ander, dat mag waar zijn. Maar zingen, dat kunnen we allemaal. Van jongs af aan, als kleine kinderen, hebben we het al geleerd. En bovendien, niet alleen in onze stembanden, er zit ook muziek in de schepping. Wist je dat? Dat muziek heel veel te maken heeft met wiskunde. Pythagoras, de Griekse filosoof, heeft dat al ontdekt. En jullie kennen hem vast wel van de stelling van Pythagoras. Maar Pythagoras dacht ook na over de muziek. En hij ontdekte dat als je een snaar op een instrument 2 keer zo lang maakt, dat je dan 1 octaaf naar beneden gaat in de muziek. Ik heb er niet heel veel verstand van, dus ik moet er misschien ook niet al te veel over zeggen. Maar kennelijk zit er iets in de schepping wat ook te maken heeft met die toonladders en de toonhoogte. Zo heeft God dat in de schepping gelegd, opdat alles wat adem heeft hem zou loven. En het zit natuurlijk al in je stemgeluid, hè, jongens en meisjes. Stel je voor dat de hele preek zo zou klinken. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Ja, jullie lachen erom en misschien thuis ook wel. Maar dat is zonder muziek. Zelfs als we gewoon praten met elkaar, zit er muziek in onze stem. En dat heeft de Heere God zo gemaakt. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn. En weet u wat God nou wil? Dat die natuurlijke gaven aan hem worden toegewijd. Dat we ze tot zijn eer gebruiken. En zo gaat het ook trouwens in de rest van het hoofdstuk over natuurlijke dingen, zoals het huwelijk tussen man en vrouw, en dan later over ouders en kinderen, hoofdstuk 6, en over je werk. Nou ja, werk, het gaat dan zelfs over slaven in die tijd, hoe zij zich moeten verhouden tot hun heer en meester. En kennelijk vindt de Bijbel, vindt apostel Paulus, het heel belangrijk dat die natuurlijke gaven van het huwelijk en van het gezin en van ons werk en van de muziek, dat die toegewijd worden aan God. Je zou zelfs kunnen zeggen, maar daar ga ik nou vanmorgen niet heel diep op in, dat doet de Heilige Geest. Weet je, de Heilige Geest heiligt de natuurlijke gaven, zodat ze toegewijd worden aan Gods lof en eer. Zo staat het ook in Psalm 33. Wijd hem uw kunst. En natuurlijk, je kunt er ook misbruik van maken. Van al die natuurlijke gaven. En ook van de muziek. De eerste keer trouwens dat we in de Bijbel over muziek lezen is bij Jubal. Ik kan het altijd onthouden omdat zijn naam zo mooi klinkt. Tubal Kain, zijn broer, was de eerste smid. Jabal was degene die ontdekte dat je ook in tenten kon wonen. En Jubal, je hoort het eigenlijk al aan zijn naam, heeft muziekinstrumenten uitgevonden. En als je leest in Genesis, dan hoort dat eigenlijk bij de wereld, hè? Bij het nageslacht van Kain. Daar komt het als eerste voor. Eigenlijk wel jammer dat het daar begint. Is het dan wel goed? Is het dan niet allemaal werelds? Moet je dan geen techniek en muziek en tenten willen maken omdat dat van de verkeerde kant komt? Nee, nee, zo is het ook weer niet. Waarom zou de duivel alleen alle goede muziek hebben, zei eens iemand. Dat was trouwens het begin van de gospelmuziek, wat je daar dan ook van mag vinden. Er zit wel een waarheid in. Die natuurlijke gaven kun je misbruiken. Je kunt ook zonder God een eigen weg daarmee gaan. Maar dat wil de Heer nou juist niet. Hij wil dat we die natuurlijke gaven, onze eigen talenten, maar ook alles wat in de schepping aanwezig is, toewijden tot zijn lof en eer. En daarom zing onder elkaar en jubel met heel uw hart. En zing met elkaar psalmen en hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling. Spreek onder elkaar, maar dat is natuurlijk niet dat je praat onder het zingen, maar dat je door te zingen elkaar aanspreekt. Omdat God ons zo heeft gemaakt en we het mogen toewijden aan zijn eer. Brengt me meteen bij het tweede argument. En dat gaat over ons hart. Dat staat ook in de tekst trouwens, hè? En loof hem in uw hart. Dat is het belangrijkste van het zingen. En daarom zeggen we dan ook wel in deze tijd, zeker toen de kerk nog zo'n 30 mensen bevatte, maar nu is het ook alweer minder, de anderen kunnen dan in hun hart wel meezingen. Dat kan natuurlijk. Je kunt in gedachten en in je hart meedenken met de woorden van het lied dat je hoort zingen. Dan hoef je niet per se zelf mee te zingen. En toch, het is armoedtroef als je dan een hele kerk voor je ziet met 30, 40 mensen en iedereen heeft de lippen stijf op elkaar en er zijn een paar zangers. Ja, dan voel je wel aan, dat is toch eigenlijk niet fijn. Je kunt natuurlijk wel beter met je hart zingen zonder je lippen dan andersom. Er zijn ook mensen die zingen met hun lippen, de mooiste liederen, maar hun hart houdt zich ver van de Here, zegt profeet Jesaja al en de Heer Jezus haalt dat aan in Matthäus 15. Dit volk eert mij wel met hun lippen en met hun tong, maar hun hart houdt zich ver van mij. Dat is een vorm van huichelachtigheid als je zingt wat je niet meent en niet meent wat je zingt. Dus die twee horen wel bij elkaar. Je kunt beter zingen met je hart zonder lippen dan zingen met je lippen zonder hart. En toch, tong en mond en hart horen toch ook een eenheid te zijn. Weet je wat ik doe als ik niet mee mag zingen zoals nu? Tenminste, we hebben hier zangers en de dominee zingt niet mee, heb ik in de kerkenraad gevraagd. Dan zing ik gewoon mee met mijn lippen, zonder geluid te maken. En dat kunnen jullie ook gerust doen hoor. Playbacken noemen ze dat in de wereld om ons heen. Maar dat kan in de kerk ook wel als je niet met z'n allen kunt zingen. Dat je in ieder geval met je lippen, dat is heus niet gevaarlijk voor de gezondheid, dat geloof ik niet. Dat je gewoon met je lippen meezingt om als het ware die woorden veel meer eigen te maken. Want het gaat om je hart. En wist je dat? Ja, dat weet je natuurlijk wel. Dat de muziek en wat je zingt komt op een diepere manier binnen dan wat je alleen maar aanhoort. Ik vind het mooi om dingen uit te leggen. Ik ben docent. Maar ik weet wel, ook met het preken is dat zo. Je kunt nog zoveel uitleg geven, maar ja, de mensen moeten dan geconcentreerd luisteren. En soms gaat het ene oor in en het andere oor uit. En je bent in je gedachten met iets heel anders bezig. Of misschien schrijf je wat op, dat helpt natuurlijk wel. Maar weet je, wat je zingt, dat komt op een heel andere manier binnen. Het komt binnen op een diepere laag. Het eerste wat je over de Heere God geleerd hebt, of over de Heere Jezus, was misschien met de woorden van een lied. En dat onthoud je het langste. Mijn vrouw werkt in een tehuis, woonzorgboerderij met oudere mensen met Alzheimer of andere vormen van dementie. Ze kunnen zich niet meer zoveel herinneren. Korte termijn geheugen, lange termijn, soms ook niet meer. Soms kennen ze hun eigen kinderen niet meer. Maar ze kunnen nog wel zingen. Als ze horen zingen, dan zingen ze mee de woorden van een psalm, van een lied. Kennelijk zit dat zo diep in ons hart. En dan is het wel belangrijk waar we ons hart mee voeden. Met welke muziek we luisteren en met welke muziek we ook meezingen. Want de duivel weet natuurlijk ook dat die muziek zo invloedrijk is en een ingangspoort voor ons hart. Wees waakzaam. Dat blijkt toch ook wel uit dit hoofdstuk. Met al die waarschuwingen. Laat niemand je misleiden, zegt Paulus. Want om deze inhoudsloze woorden komt de toren van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Misschien is het wel onschuldig wat je zingt. En ik zeg ook niet dat alle seculiere muziek zondig of verkeerd is. Maar het is wel een beetje de vraag, waar laat jij je mee vullen? Je bent wat je zingt. Of de muziek waar je graag naar luistert, zegt toch heel veel over de gesteldheid van je hart. Ik heb even gekeken en ook geluisterd naar de top 40 op dit moment. Juist omdat ik er heel weinig verstand van heb. Dat zeg ik dan nog maar een keer als een soort disclaimer. Nou zijn dat vaak onschuldige liefdesliedjes van verdriet en heimwee, van verlangen naar elkaar, van een geliefde naar een geliefde. Nummer 1 staat nu wij niet meer praten. Nou ja, als ik de tekst op me in laat werken, volgens mij is dat vrij onschuldig allemaal. Op nummer 2 staat Business van de DJ Tiësto. Let's go down, 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 let's go down. Ik vond het niet prettig om naar te luisteren. Ik weet niet of het nou echt verkeerd is wat hij allemaal zingt, maar die muziek maakt mij een beetje depressief en trekt mij mee naar beneden. Let's get down to business. Wat bedoelt hij daar precies mee? Nou ja, laat het ook maar zitten. Maar waar luister jij naar? Waardoor laat jij je beïnvloeden? Waar neemt die muziek je mee naartoe? Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Wist je, dat is trouwens ook een lied wat Paulus aanhaalt. Want hij zegt het erbij, daarom zegt hij. En dat had hij ook al eerder gezegd bij een citaat uit de Psalmen. Uit Psalm 68, in hoofdstuk 4, vers 8. Daarom zegt hij. En daarom denken de meeste uitleggers dat dit citaat, daarom zegt hij, ook een lied is. Het is geen psalm natuurlijk, maar een gezang. Wat de mensen in Efeze wel kenden. Daarom zingen jullie toch? Nee, daarom zegt hij, door de woorden van dat lied, spreekt de Heer Jezus ons aan. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Want jullie horen niet meer bij de duisternis, bij de nacht, maar bij het licht en bij de dag. Wandel dan als kinderen van het licht in de liefde en laat dat ook in de muziek doorklinken. In de muziek waar je naar luistert en in de muziek die je meezingt. Want die muziek neemt je hart in beslag. Nog een keer de tekst. Zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Is dat geen argument om meer te zingen, ook thuis? Ook nu je niet naar de kerk gaat, ook nu je misschien ontdekt tot je eigen schrik, dat je misschien alleen maar in de kerk zong en verder helemaal niet. En nu al een half jaar of langer, dat je niet meer regelmatig naar de kerk kunt gaan en dus ook helemaal niet meer zingt en zelfs niet eens meer meezingt thuis met de kerkdienst. Dat is eigenlijk heel erg. Dan ontstaat er een leegte, een vacuüm. En daarom ook nu juist die oproep, doe het dan thuis, doe het dan voor jezelf. Ja, zeg je, maar ik kan niet zingen. Natuurlijk kun je wel zingen, want zo heeft God je gemaakt. Het hoeft niet heel mooi te klinken. Als je maar zingt, want je hart komt er in mee. En dat is meteen mijn derde gedachte. Het gaat niet om die muziek als zodanig en dat het heel mooi moet klinken. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Op de een of andere manier blijft die inhoud hangen in je geheugen. En dat is soms heel raar, jongens en meisjes, hebben jullie dat ook wel eens, dat een liedje gewoon blijft hangen? En dat je de hele dag als het ware dat hoort in je gedachten en dat je het gewoon moet zingen. Soms is het een Sinterklaasliedje. En het klinkt maar door en door en je wordt eigenlijk een beetje tuurlus van. Het is eigenlijk niet eens fijn meer. Maar ja, het gaat nou eenmaal zo. Dat doet muziek met ons. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk wat je zingt. Vandaar ook, spreek elkaar aan met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En nog duidelijker in die tekst in Colossenzen 3, die we ook gelezen hebben, waar het gaat om de inhoud van die psalmen en gezangen en geestelijke liederen. En dan staat er nadrukkelijk bij, ik zoek het nog even op, laat het woord van Christus in u wonen. Door dat zingen woont het woord zeker in je. En onderwijs elkaar. En vermaan elkaar. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dan gaat het er natuurlijk niet om dat je een lied opgeeft in een kleine kring waar je eigenlijk een verborgen agenda, een verborgen boodschap mee hebt, waar je de anderen eigenlijk een lesje mee wilt leren. Natuurlijk niet. Maar door te zingen onderwijs je elkaar ook. Mooi. En door te zingen vermaan je elkaar ook. Niet met een verborgen agenda, maar gewoon door het te doen, omdat in die psalmen en gezangen en geestelijke liederen soms ook een terechtwijzing zit. Opeens word je daaraan herinnerd. Oh ja, dat moet ik niet vergeten. Oh ja, dat is toch heel belangrijk. En zo maak je het woord van God, dat rijk in je mag wonen. Zo maak je de boodschap van het evangelie, van de heerlijkheid van God, eigen. En onderwijs je jezelf en onderwijs je ook elkaar. Door te zingen. En dan vind ik het heel mooi in dit vers dat er een verscheidenheid is aan psalmen, aan lofzangen en aan geestelijke liederen. Misschien trouwens wordt het woord geestelijk als verwijzing naar de Heilige Geest wel bij alle drie. Geestelijke psalmen, geestelijke lofzangen en geestelijke liederen. Wat is het verschil tussen die drie soorten? Nou, ik moet heel eerlijk zijn, niemand weet het. De uitleggers verschillen van mening. Sommigen zeggen psalmen zijn met muziekinstrumenten en lofzangen zijn zonder muziekinstrumenten en geestelijke liederen, dat is improvisatie, hè, waar je vol van bent, loopt de mond van over, zoals Paulus in 1 Korinthe 14 vers 15 zegt, dat hij met het verstand kan zingen of spreken en met de geest. Nou ja, als je door de geest zingt, dan zou je haast denken aan een soort tongentaal misschien, of in ieder geval een improvisatie van jezelf. Hoe het ook zij, het belangrijkste is dat alleen al in de psalmen er lofzangen zijn, maar ook klaagliederen. Dat onze angsten en zorgen woorden krijgen. Dat er droefheid is, maar ook vreugde. Verblijd u steeds in God. En alleen als je al naar die eerste categorie kijkt, dan zit daar zo'n diversiteit in dat liedboek van de kerk, want dat is het psalmboek, dat is het liedboek van het Nieuwe Testament. De Nieuwtestamentische christenen kenden de psalmen en zongen de psalmen. Dat blijkt uit die brieven waar er steeds naar verwezen wordt. Daar zit al zoveel rijkdom en zoveel diversiteit in. Zoveel inhoud in. Ja, dat sommigen gezegd hebben, daar heb je ook meer dan genoeg aan. Nou, dit is natuurlijk de favoriete tekst voor mensen die graag meer willen zingen dan alleen maar psalmen in de kerkdienst. Die discussie ga ik niet aan. Ik ben hier te gast en dat laat ik graag aan de wijsheid van de kerkenraad over. Sommige uitleggers hebben trouwens gezegd in Schotland, het zijn gewoon drie soorten psalmen. Hè? Je hebt psalmen, je hebt lofzangen, psalmen en je hebt geestelijke liederen, psalmen. Het zijn allemaal psalmen. Ja, dat is natuurlijk een uitleg om te verdedigen dat je echt niks meer dan alleen maar psalmen zou mogen zingen. Ik zei het net al, ook die woorden hier, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, zijn eigenlijk de woorden van een geestelijk lied. En daarom kan er natuurlijk geen bezwaar tegen zijn om ook berijmde schriftgedeelten, zoals de lofzang van Zacharias en van Maria, misschien nog wel veel meer, met elkaar in de eredienst te zingen. En zeker thuis is er veel meer mogelijk. In de eredienst staat het woord van God centraal, maar thuis zou je natuurlijk veel meer kunnen zingen tot eer van God. Laten we die discussie maar even parkeren. Het gaat hier natuurlijk om de inhoud van het lied. En dat zegt toch ook wel heel veel over het geloofsleven. Wat je elkaar meegeeft in de liederen. Soms ben ik daar wel een beetje bezorgd over. Nou ja, bezorgd. Ik heb ook even gekeken naar de top 1008, misschien kent u die wel van Groot Nieuws Radio. Staat bij ons thuis trouwens ook vaak aan. En mijn vrouw of ik, als het zo uitkomt, zingen dan de liederen mee die we kennen. Nou ja, elk jaar wordt er dan in december een soort favorietenlijst gemaakt. Wat zijn nou onder evangelische en reformatorische christenen, dat is denk ik behoorlijk breed, de meest populaire gezangen? Mooi. Op nummer 1 staat You say I am loved when I can't feel a thing. Dat is een Engels lied. En het gaat erover dat God ook van ons houdt en ons bemint, als we dat niet voelen en misschien negatieve gedachten hebben over onszelf, dat het de doorslag geeft hoe God over ons denkt. Op nummer 2 staat Jezus overwinnaar. Misschien juist in deze coronacrisis heel mooi om dat te zingen. He, dat hij overwonnen heeft, ook over dood en graf. En op nummer 3, ik zal er zijn. Een lied van Sela, ook heel mooi. Maar als je er goed over nadenkt, en dat is geen kritiek op deze liederen, want het zijn gewoon hele Bijbelse liederen volgens mij. Ik heb daar geen kritiek op. Maar als je erover nadenkt, zijn het wel heel veel liederen waar Gods nabijheid en Gods zorg voor ons wordt bezongen. Dat God er altijd voor je is, wat er ook met je gebeurt. En dat is een troost. Ik doe daar niks van af. Je zou bijna zeggen, maar dat is dan te negatief. Het zijn liederen waarmee christenen elkaar ook een beetje troosten. Oppeppen, zou ik bijna willen zeggen, in het geloof. Maar weet u wat mij nou het meeste opviel? Bij al die mooie liederen in de top 1008, dat het niet gaat over vergeving, dat het niet gaat over verzoening, dat het niet gaat over het kruis van de Heer Jezus Christus, wat toch wel de kern van het evangelie zou moeten zijn. Ja, dan kom ik eindelijk bij nummer 21. Witter dan de sneeuw uit het psalmenproject. Maar dat is dan ook een psalm natuurlijk, die prachtig nieuw berijmd is. Psalm 51. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. En op nummer 23. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Het zit er dus wel in, maar het komt wel een beetje laat naar mijn gevoel als het gaat om de meest populaire christelijke liederen. Daar moeten we over nadenken. Want wat we zingen zegt ook heel veel over wat we geloven. En het zal toch niet zo zijn dat we wel de troostrijke boodschap van Gods nabijheid aan elkaar doorgeven als we elkaar onderwijzen en vermanen, maar dat de vergeving van onze zonden en de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus en de plaatsvervanging en het offer en het lam niet meer centraal staan in ons geloofsleven, omdat we er zo weinig over zingen. Die oude gezangen, hè, uit de tijd van de opwekking in Engeland, in Amerika. Die hymnen van John Wesley en Charles Wesley, die cirkelen toch wel heel vaak rondom het kruis van Christus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Mooi, hè, dat dat ook internationaal bekend is als christelijk gezang. Ook al denken misschien mensen helemaal niet zo na over de inhoud. Nou, dat was de derde reden om elkaar aan te sporen, om ook in deze tijd te blijven zingen. God heeft ons zo gemaakt. Het lied komt binnen in je hart. Wees waakzaam. Laat je niet beïnvloeden door een wereld zonder God. Maar vul dat lege hart met de Heilige Geest. Word niet dronken in wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Ja, hoe doe ik dat dan? Door te zingen. En dat zingen helpt ook om de inhoud van de Bijbelse boodschap te communiceren. En onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En spreek elkaar aan met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, wat het dan ook mogen zijn. Brengt me bij de laatste aansporing en daar wil ik vanmorgen mee afsluiten. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Weet je, er zit in dat zingen ook iets van hemelse muziek, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, nou weet ik wel, als je niet zo van zingen houdt, dan is het misschien Ook een beetje een vreemde gedachte, alsof dat in de hemel een eeuwig koor is waar niks anders gedaan wordt dan alleen maar zingen. Dat geloof ik nou ook weer niet. Het gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de opstanding van het lichaam. En er is vast nog veel meer te doen in dat eeuwige koninkrijk van Christus dan alleen maar koorzang. Maar dit weten we wel zeker uit het Nieuwe Testament en met name uit de laatste Bijbelboek, Openbaringen. Dat er een ontelbare menigte zal zijn uit alle geslachten, talen, volken en natiën voor de troon van God en van het Lam. En dat ze hem de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding zullen toebrengen die hij waard is. Mooi is dat als je in het buitenland bij christenen bent en je kunt de taal niet verstaan. Heb ik een paar keer in Roemenië meegemaakt. Dat je toch samen kunt zingen. Hetzelfde lied, dezelfde woorden, maar dan in een andere taal. En het klinkt prachtig. Nou, zo zal het ook zijn voor de troon van God en van het Lam. En weet u, juist ook die psalmen, ook al zijn ze misschien wel eens een beetje moeilijk qua taal in de oude berijming, het is eigenlijk wel jammer, juist ook die psalmen brengen ons dicht bij de Heere Jezus. Hij heeft ze allemaal geleerd van Maria en Jozef. Misschien wel in de timmermanswerkplaats. Wat is het mooi eigenlijk als je werk doet waar je bij kunt zingen. Niet iedereen kan dat. Op het kantoor kun je dat niet doen. Als je een boerderij hebt of een werkplaats, dan kun je misschien onder het werken ook eens luisteren naar muziek of meezingen. Heerlijk is dat. Maar zo heeft de Heer Jezus ook alle psalmen geleerd. En hij heeft ze gezongen met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Een lied Hama'alot, een lied van de opgang naar Jeruzalem. En je ziet ze samen gaan. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Ook Psalm 121 is een lied van de Heere Jezus, een lied van zijn koninkrijk. En toen Jezus wist wat hem te wachten stond, bij het laatste avondmaal, vlak voordat hij naar de Olijfberg ging, om te worstelen met de angst voor de dood en het oordeel dat steeds dichterbij kwam, heeft Jezus gezongen met zijn discipelen de lofzang, het Hallel, Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, naar de angst der hel me alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Psalm 118, die heerlijke lofzang voor Israël en het huis van Aaron. En al die psalmen die horen bij het Hallel, bij de lofzang, heeft Jezus gezongen. En toen hij hing aan het kruis, heeft hij Psalm 22 aangehaald. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En toen hij stierf, die andere psalm. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Ja, dat is het lied wat we de kinderen leerden vroeger voor het slapen gaan. En zo leerden de Joodse moeders hun kinderen, misschien ook al in de tijd van Jezus, dat weten we niet zeker, die psalm, Psalm 37. Ik beveel mijn geest in uw handen, een avondlied. Ik ga slapen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo brengen de psalmen en de lofzangen en de geestelijke liederen ons zo dicht bij de Heere Jezus en bij zijn koninkrijk. En zo kan het zijn bij het zingen van de psalmen dat er een voorsmaak is van de eeuwige heerlijkheid, waarin de engelen zullen zingen tot eer van God met al die miljoenen mensen die gekocht zijn met het bloed van het Lam. Ze zullen samen zingen tot eer van God. Maar waar de engelen niet kunnen zingen en zwijgen, daar zingt de gemeente van Christus door. U hebt ons, goden, gekocht met uw bloed. uit alle geslachten, talen, volken en natiën. Geprezen zij het Lam van nu aan tot in alle eeuwigheid. En daarom, we zingen te weinig, zeker in deze tijd. Het is niet goed, het is juist goed om meer te zingen. En er is ook wat aan te doen. En dat leg ik dan maar bij jullie neer, thuis. Ook al is het misschien lastig, en voor jezelf, probeer het eens. Geef het lied de ruimte en God zal het rijk zegenen. Amen. Nou, daar past ook heel mooi Psalm 150 bij het eerste vers. Gaan we samen zingen. Zingen jullie mee? En hier in de kerk door de zangers. Psalm 150, vers 1. Samen de Heere danken en bidden. Heere, dank u wel voor uw woord in alle rijkdom, met alle liederen die erin staan, die we mogen zingen en die berijmd zijn in de loop van de eeuwen. En met alle liederen die in de geschiedenis van de kerk aan die schat zijn toegevoegd. Wat is er veel te zingen en wat doen we het weinig. We belijden het voor u als tekort, als een schuld. We bidden ook als het misschien gewoon niet zo makkelijk is met opgroeiende tieners, met jongens die helemaal niet kunnen zingen of gewoon geen goede stem hebben. Het klinkt voor geen meter. Nou ja, Heer, u kent ook onze omstandigheden. We hoeven niks te forceren. Maar dan misschien toch als moeder of ook als vader dat onze kinderen aan ons mogen zien hoe belangrijk het voor ons is om u te loven. En te prijzen in ons lied. Want Heere, zo hebt u ons gemaakt. En hoewel alles door de zonde is aangetast, zo zal het eenmaal zijn. Met de zangers aan de glazen zee, voor de troon van God en voor het Lam. En op de nieuwe aarde zal geen vloek of scheldwoord meer gehoord worden, maar wel muziek en zang, waarin alles wat adem heeft, de Heere zal loven. Halleluja. We bidden voor de zieken, mensen die getroffen zijn door het coronavirus, in onze vrienden- of familiekring, mensen in het ziekenhuis die er zeer ernstig aan toe zijn. We bidden om volharding, nu we nog langer met ingrijpende maatregelen te maken hebben, omdat het toch nog weer besmettelijker blijkt te zijn dan we dachten. Er zijn zoveel onzekerheden, Heer, en dat maakt ons ook ongeduldig en een beetje moedeloos. En toch kunnen we nog heel veel, alles draait ook nog gewoon door. We hebben eten en drinken in overvloed. De meeste mensen hebben gewoon hun werk, hoewel het kan er ook wel om gaan spannen in sommige sectoren. Dat er geen werk meer is of dat er mensen failliet gaan. En als we daar zorgen over hebben, willen we daar ook voor bidden. Of als mensen een andere operatie moeten ondergaan en het wordt uitgesteld omdat er zoveel capaciteit nodig is voor de coronazorg. Geef artsen wijsheid. Help verpleegkundigen in het ziekenhuis, huisartsen en anderen die advies moeten geven. Geef als het vaccin wordt uitgerold en toegediend dat we mogen merken dat het ook gezegend wordt en dat het ook helpt. We kunnen er ook een afgod van maken en er alles van verwachten. Dat kan alleen maar op een teleurstelling uitlopen. Wilt u ons daarvoor bewaren? We mogen u wel danken voor de middelen die er zijn. Voor beademing, medicijnen, maar ook een vaccin. Geef ons uw zegen. Geef dat uw huis spoedig weer vol mag zijn. En dat uw lof ook hier weer klinken mag. In een volle kerk. In Jezus' naam. Amen. Ja, alles wat adem heeft, loven de Heere. Dat zingen we uit Psalm 150, het derde vers. 150, vers 3. Ja, verhef zo uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang ook thuis de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.